Het is maandagavond, een dag na een interland waar al heel veel over gezegd is. En dan gaan wij nog twee keer 22 minuten iets aan toevoegen. Dat doen we niet met de minste, met de Sjoerd Mossou van het AD. Kees Jansma, van alles en nog wat, toch?
De oude host van NATO.
Juist. Hè?
Niet ook dat nog. Misschien wel zijn belangrijkste functie.
Ik zou het woord oud willen vervangen door ex.
Ja, de voetbalburgemeester.
Kunnen we niet eens klaar met de hele introductie. Kenneth Perez, vaste man van de maandagavond. Kenneth, jij mag zoals altijd openen. Wat is jou nou in dat hele circus van de afgelopen 24 uur het meest opgevallen?
Nou, het chagrijn is wel terug. Zeg maar bij de Nederlandse voetballiefhebbers. Ondanks dat het lekker ging, zeg maar. Maar dat is eigenlijk niet mijn moment. Het moment is eigenlijk van, ik kijk naar zo'n interland. En dan kijk ik ook, omdat wij natuurlijk heel veel Eredivisie doen. Dan kijk ik toch met een speciale ook naar de Eredivisie-spelers die dan opgesteld is. Alle vier. Nee, geen goede reclame voor de Eredivisie, die vier. En dat neemt niet weg dat er heel veel spelers die slecht waren. Maar die vier, dan let je toch op. Weet je, Dumfries, dat zijn toch spelers waar we zeggen, nou, die moeten naar de grootste clubs en die moeten dit en die moeten zus. Nou, denk toontje lager.
Maar waar zit hem dat dan vooral in? Dat je
handelingssnelheid.
Dat die vier meer tegen de rest aan tikken, dat niveau? Of?
Sorry?
Dat die vier die je noemt uit de Eredivisie, ja, dat die dichter in de buurt van het niveau van de andere zeven zouden zijn? Bedoel je dat?
Nou ja, dat hoop je natuurlijk wel. Maar ik vind wel dat je een groot verschil ziet in zo'n wedstrijd tussen Beutel van Dijk, Steven de Vrij, Frenkie de Jong. Wijnaldum was ook niet goed gisteren. Maar ja, dan zie je wel dat zij, weet je, ze laat niet de bal even over de voet springen. En ze schieten niet zomaar een bal over de zijlijn. En dat, ja, Dumfries, Blind. Blind was niet vooruit te branden ook. En Promes en Malen was twee andere. Malen vond ik, Malen heeft wel iets. Alleen gisteren was hij super ongelukkig. Dat was in aannames die net te ver van de voet afspringt. Eigenlijk in alles, alsof ze onder stroom stonden. En dat, ja, dat was niet best gisteren.
De vijfde Eredivisie-speler deed in die 20 minuten wel redelijk.
Ja, maar dat is, ik vind dat iets te makkelijk. Want dat roepen jullie allemaal nou. Dat Berghuis is nu
op opeens ook al wel
de oplossing van het probleem. Dat is natuurlijk ook niet zo. Invallen in zo'n wedstrijd is echt een stuk makkelijker.
Nee. In dit geval is het zo dat we een aantal van ons, dat vooraf heeft geroepen. Ja. Omdat al tegen Mexico bleek, wat jij zegt, dat het gewoon niet goed was, niet goed genoeg was. En de enige speler die in de Eredivisie echt in vorm is. Mm. Hè? Die een goede staat van dienst heeft dit seizoen. En die ook goed speelde tegen Mexico. Redelijk goed speelde. Redelijk speelde. Die staat op voorhand wissel. Dat vonden wij, denk ik, als ik met Amazon mag spreken, niet, maar wat, niet zo'n goede set.
Wat ik heel erg opvang, want trainers hebben soms, dan hebben ze iets gezien. En dan hebben ze iets in hun hoofd. En op papier ziet het allemaal zo. Nou, malen met diepte en dat soort dingen. Nee. Maar dan begint de wedstrijd. Dat is dan de praktijk. Dan verbaast me het wel gisteren dat de staf niet sneller denkt van, oké, waar ligt de ruimte? Die ligt aan de rechterkant. Dumfries zit totaal niet in de wedstrijd. Waarom zetten we niet in aanvallende back bijvoorbeeld Promes? Die ook slecht speelde. Maar dan had je Promes heel snel daar kunnen zetten. Had je Berghuis inderdaad aan de rechterkant kunnen zetten. Met die voorzetten inderdaad op Luc de Jong. Dat viel me wel tegen. Dat zo lang duurde.
Terwijl je vijf wissels hebt, hè? Vijf wissels, ook nog eens. Dus je kunt het ook al gewoon heel snel doen.
Maar ik snap heel goed, trainers hebben echt dat, hè? Dat je echt iets op papier ziet.
Nou, trainers, naar mijn bescheiden mening, ik heb dat enigszins meegemaakt. Jij trouwens ook, die denken veel te lang na over opstellingen. Dus altijd maar het getuur naar die namen en naar het bord. En uiteindelijk komt er dan iets uit de hoge hoed. Dan gaan ze afwegingen maken. Het is toch voor een topvoetballer als Frank de Boer geweest simpel om te zien, te onderkennen dat Berghuis gewoon in vorm is. En dat er nog helemaal geen ruimte is voor snelheid. Omdat dat B-elftal van Bosnië gaat verdedigen.
En dat hij
Luc
de Jong een paar ballen op zijn kop moet krijgen.
Ja, maar die kan hem ook nog niet zo krijgen van Berghuis. Hè? Die heeft ook nog de gave om hem naar binnen komen in de voet te spelen.
Maar is dat dan de trainerskokon dat je op zoek gaat naar iets ingenieus, terwijl iedereen op straat bedenkt van, zet Berghuis er nou gewoon in?
Het is te veel bezig zijn met één ding, een elftal. En dat niet even, maar constant 24 per dag. En dan ga je er met z'n allen over praten. Dan komt er een boknoot bij en dan komen de beelden bij. En dan komt er nog eens iemand bij. En dan ga je weer, nou, dan krijg je van die afwegingen waarvan je denkt, iets hartstikke goed bedacht. Alleen het is bedacht. En de werkelijkheid is voor dat soort geweldige ex-voetballers toch makkelijker te doorgronden, denk ik dan.
Ze hadden ook gedacht dat die Bosniërs dat die veel sneller druk veel hoger druk zouden zetten. Dat was ook het idee.
Waarvan hadden ze dat bedacht?
Ja. Nou, op basis van de vorige wedstrijden. Dus dat is ook weer zo'n voorbeeld. Dan gaan ze die wedstrijden tot op de draad gaan ze die analyseren. Ja. En dan hebben die Bosniërs tegen Noord-Ierland gespeeld. En dan speelden ze inderdaad best wel wat dieper.
Dat snap ik tegen Noord-Ierland.
Precies. En dan krijg je dus, blijkt het in de praktijk weer een hele andere wedstrijd te zijn. Dus dat is ook weer zo'n voorbeeld van dat ze veel te lang naar die videobeeldjes zitten te kijken. Terwijl je gewoon weet dat Bosnië thuis tegen Nederland waarschijnlijk de boel is, maar ze het gewoon dicht gaat timmeren.
Ja, maar daar kan ik me ook enigszins in. Weet je, dat een trainer een bepaald idee heeft en zo. Alleen, als de praktijk laat zien, en dan moet je niet bang zijn, vind ik, om eigenlijk vrij snel te wisselen. Want het gaat erom dat je op dat moment het beste resultaat haalt. En kijk, het is natuurlijk wel zo, als je vrij snel zeg maar, met een verdwaalde vrije trap of iets, dat die goal valt, dan speel je natuurlijk een hele makkelijke wedstrijd. En dan is het weer anders. Alleen, dit was een hele moeizame wedstrijd.
Maar dat ik je even interrumpeer. Maar stel dan dat hij dat na 25 minuten gedaan had. Dat hij bijvoorbeeld aan de rechterkant iets had verschoven. Dan had hij misschien de angst gehad van, ja, daar kom ik toch wel wat paniekerig over in mijn tweede
jaar. Nou, het is wel zo dat Frank de Boer een soort van bij een tribunaal staat elke keer. Ja. Want hij is weinig draakvlak, lijkt het wel. Dus hij moet bijna elke keer excuseren dat hij bondscoach is. En hij heeft een bepaalde druk nu, denk ik, om het toch te laten zien, ja, maar ik kan het echt wel. En iedereen staat maar te kijken van, ja, Frank de Boer, laat nou zien. En je leest natuurlijk ook alle tweets over hoe nu is het weer terug naar hoe saai hij was als trainer en dat soort dingen. Ik vind het wel enigszins, lijkt best moeilijk voor hem.
Er blijft natuurlijk iets heel onverklaarbaars in zitten. Dat is natuurlijk het feit wat jij net aangaf, dat sommige spelers zo ontzettend slecht spelen. Kijk, je had het over een bal onder die voet laten doorlopen. Dat gebeurt dus met stekende voetballers Deli Blind in de tweede helft heel nadrukkelijk. Ja. Gewoon onder zijn voet door laten gaan. Ja, daar kan Frank de Boer weinig aan doen.
Nee, maar dat wordt wel een soort van dat hij alles op zijn bord krijgt over het algemeen.
Of het breed spelen. Alsof hij van tevoren tegen Nederland zelf zegt, jongens, alle ballen breed. Ja, dat is natuurlijk ook flauwekul.
Dat zou niet het geval zijn, nee. Als je teruggaat naar die opstelling, het spitst zich heel erg toe op die discussie Berghuis, Malen aan de rechterkant. Was de rest van de opstelling wel logisch?
Ja, de rest was gewoon hetzelfde als wat Koeman deed. Dus daar moeten we ook niet al te ingewikkeld over. Dat was trouwens ook logisch natuurlijk. Hè? Die opstelling had volgens mij iedereen tot zover gemaakt.
Ja, Promes niet.
Nou, er waren toch ook wel mensen die zouden Malen eventueel in de spits.
Ik bedoel gewoon de eerste twee linies.
Verdediging in middenveld. Ja.
Alleen over de aanval kon je discussiëren. En dat was ook alle reden toe. Ja. Maar het is wat Kenneth zegt is wel interessant. Want dat klopt, de Boer staat nu al onder een ongelooflijke druk. Daar hangt een soort deken van negativiteit over dat team. Terwijl hij, hoe lang is hij bezig? 6 dagen?
Ja, 3 trainingen ongeveer.
Maar dat kun je Frank de Boer niet eens zelf kwalijk nemen. Maar dat is wel iets waar de KNVB natuurlijk van tevoren ook rekening mee had kunnen
houden. Ja, Sjoerd, dan moeten we, als we heel reëel zijn, dat zijn we soms, bedenken dat de KNVB natuurlijk niet heeft gevraagd of Ronald Koeman om 5:12 even wilde opstappen. Nee. Hadden ze beginnen, we kunnen anticiperen. Want een feit is en blijft dat iedereen in Zeist voor het blok werd gezet. Het ging goed
maar
met Koeman.
Kees, als wij een contract aangaan en ik zet een clausule in bij jou, dan weet ik toch dat dat kan gebeuren. Zeker als degene, Barcelona in dit geval, al geweest is.
Ja,
dan kan je toch niet helemaal zo van, wauw, waar kwam dat vandaan?
Nee, maar in principe, ik heb steeds gezegd, als eenling en als kansloze roepen in de woestijn, hij moet het niet doen, hij gaat het niet doen. Omdat ik vond, bij Koeman, dat hij een soort verplichting had richting het elftal. Dat klinkt
onzin.
Ja, dat weet ik dat jij dat onzin vindt.
Nee, maar Kees.
Dat dacht ik al, dat ik roepen in de woestijn was.
Ja, misschien heeft dat een reden dat je de enige bent die het zegt.
Ja, zeker. Omdat ik krankzinnig ben. Omdat het 5:12 is en een bondscoach die heel goed marcheert met een elftal. Dat wordt er iedereen omschreven. Die vertrekt. Nou ja, als je dan nu zegt de KNVB en daarom ga ik erop in. Heeft daar een schuld. Ja, ze hadden die clausule moeten doorzien dat die wordt het verschil van.
Ja, maar er nog heel veel opties. In de fase daarna.
Maar als je het betrekt op de situatie nu, want Frank de Boer is bondscoach geworden, maar waar heeft dan de KNVB schuld in het feit dat ze het verwachtingspatroon van tevoren niet goed getraind hebben?
Je neemt een trainer. Je gaat ten eerste, dat hebben we al heel vaak gezegd, ga je een hele grote boog ga je om Louis van Gaal heen. Mm-hmm. En vervolgens neem je een trainer die in de afgelopen 4-5 jaar ongeveer 70% van zijn wedstrijden verloren heeft. Even een gokje uit het hoofd. Ja, dan is het niet heel vreemd.
Fact-checking?
Ja, het kan ook 75% zijn geweest. Maar in ieder geval, die dramatisch heeft gedaan in zijn laatste 3 klussen. Nou, die trainer zet je dan.
Is niet helemaal waar.
Atlanta voor je meevallen.
Nou ja, als je op de feit blijft.
Maar hebben we deze discussie niet al 5 of 6 een voetbalpraat gehad over van iedereen heeft een smet?
Ja, jawel, dat klopt wel. Maar jij zegt, hij staat nu al onder een heel negatieve druk. Dat kon je toch van kilometers zien aan.
Ja, maar was dat niet gebeurd bij wie dan ook, behalve Van Gaal?
Ja, dus daarom hadden ze natuurlijk ook eerst naar Van Gaal moeten gaan.
Ja, nee, dat is dan een andere discussie, ja. Alleen, ja, het is maar het is wel zo, het is wel grappig nu dat deze wedstrijd. Nu is het alsof alle wedstrijden onder Koeman, dat waren geweldige wedstrijden. Echt, alsof het echt spatte vanaf en iedereen werd weggetikt.
Ook dat was al een jaar niet meer zo.
Ook niet waar, want ik weet nog, kijk, Duitsland uit was indrukwekkend in de tweede helft. Weet je nog, maar dat is alweer 2 jaar geleden.
En een beetje fortuinlijk.
Maar hij is fortuinlijk. Ja, maar dat is ook een kunst van een trainer. Hij wordt niet voor niks genoemd. We noemen gouden pik of zo noem je het?
Nee, niet zo beschaafd deel van het volk.
Gouden penis dan? Is dat beter?
Dat kleeft wel een beetje aan Koeman, dat hij het op het laatste moment altijd nog won.
Nou ja, weet je wel.
Noord-Ierland,
ja, maar dat heeft, weet je, dat is ook wel een kunst soort van. En, ja,
maar is dat een kunst of is dat toch? Factor die je bijna niet kunt.
Bepaalde dingen hangt gewoon aan. Ja, hangt aan zo'n man en dwingt het af misschien op een of andere manier.
Dit doet toch enorm denken aan het tijdperk Danny Blind. En ik wil niet te snel zijn. Hè. Ik zeg niet dat het zo gaat aflopen. Maar hoe Danny Blind begon, gelijk heel negatief. Gelijk ook een beetje pech hebben. Hè, ja. Want er is Mexico. Memphis, hoe die bal op die lat schiet, is natuurlijk ook ongelooflijk.
Miraculeus.
Dus het is ook een beetje pech. Mensen heel snel in de kritische modus. Ook een bondscoach die niet de macht heeft, de uitstraling heeft, de persoonlijkheid heeft om daar een soort van weerstand aan te bieden. Een interview met Ronald Koeman ziet er per definitie al anders uit dan een interview met Frank de Boer.
Leg eens uit.
Nou ja, er worden aan Frank de Boer ander soort vragen gesteld eigenlijk nu al. Dan in de periode met Ronald Koeman.
Maar dat komt door.
Maar dan insinueer je dat de verslaggever dat die niet durft te vragen.
Nee, dat is een combinatie. Dat zit hem vooral in de toon van de muziek. En dat is niet zo dat er andere vragen worden gesteld. Als Nederland zelf onder Koeman slecht speelde, dan werden er ook wel inhoudelijke vragen gesteld. Ja, maar Frank de Boer is al heel snel in een soort tribunaal beland.
Ja, nou, ik vind dat hem echt te verwijten valt, vind ik, ook gezien zijn antwoord achteraf. Dat hij vooraf niet heeft ingezien dat Berghuis in ieder geval een speler was in vorm. Uh-huh. Dat hij dat heeft het niet geregeerd, maar heeft het niet gebruikt. Maar de spelers vond ik ook heel veel te verwijten. Want daar begon Kenneth mee en dat onderschrijf ik. Het kan niet waar zijn dat je zo ver terugvalt als nu gebeurd is. Al die wedstrijden niet scoren, er waren kansen genoeg. Ja, daar heeft Koeman de boer gelijk in. Hè? In slotfase had Nederland nog steeds 3 kansen om gewoon te scoren. Ja. Dat gebeurt ook niet. Dus je Babels ziet, denk je, ja, dat is een amateurspeler.
Dan win je de wedstrijd. En je zegt ook die bal op de lat tegen Mexico. Maar je moet natuurlijk ook naar het getoonde speel.
Dat was niks.
Tuurlijk.
Maar gisteren, je wist gewoon niet wat je zag. Het was zo abominabel slecht.
Ja, het was extreem.
Aan alle kanten. En dan is het soms een beetje. Maar kijk, ik snap het ook wel. Na de wedstrijd weet je trainer zo. Ja, maar dit was niet zo slecht. We begonnen heel goed. En ja, nou, dat was echt niet zo. En natuurlijk waren er kansen inderdaad. En dat was inderdaad opportunisme. En dat is helemaal niet erg. Want je moet gewoon zo'n wedstrijd winnen. Weet je, daar ga je dan door. Alleen ja, het was zo abominabel slecht. Ja, alleen ik geloof alleen van Dijk en De Vrij enigszins echt. Want ja, zij speelt echt wel goed.
Even terug naar die opmerking die hij maakte na afloop in het interview. Waar jij ook net over begon. Hij erkende eigenlijk zijn fout in de opstelling als het gaat om Berghuis. Maar zegt dan ook tegelijkertijd, om met Malen te beginnen vind ik nog steeds verdedigbaar. Dat vind ik dan lastig met elkaar te rijmen.
Nou ja, dan verdedigt hij natuurlijk zijn eigen keuze. Ik vond het genoeg. Ik vond het afdoende wat hij in afloop zei. Dat was echt een mea culpa.
Ja, heb je ooit een trainer gehad? Ik heb zo'n domme ding gedaan. Ik heb zo'n dom fout gemaakt vooraf.
Ja, maar het scheelde niet veel.
Hij had bijvoorbeeld.
Hij verdedigt nog zijn keuze. Het was verdedigbaar, zei hij. Maar
het punt is, er zit dus een hele staf. Niet alleen Frank de Boer. Er zit ook een Lodewegers naast die de loopt met briefjes nog te souffleren.
Ja, toch, Sjoerd? Hij zit er toch heel dwijt?
Die schijnt er nog te zijn.
Ja, die is er dus.
Daar moeten we allemaal heel blij om zijn.
Er nog een assistent naast.
Elke tweet bij Sjoerd gaat over Dwight Lodewegers. Ja,
maar kunstgast. Wat ik bedoel te zeggen is, zullen toch wel gezamenlijk besluiten nemen en ook invloed op elkaar hebben tijdens wedstrijden. Dat zal toch wel.
Ontzettend lang gisteren voor.
Zo! Voordat ze 70ste minuut, man.
Want die spelers waren echt. Zeven waren echt rijp van. Maar Nederland zelf is wel zo. Kijk, is natuurlijk ook geen wonderteam. Nederland zelf was ook geen wonderteam. Maar je hebt 3-4 topspelers. En dan heb je op elke andere positie, als je ons 4 vragen, zeggen misschien, nou, Babel of Promes. Who cares? De backpositie. Allemaal is het inwisselbaar. En niet omdat ze zo goed, maar omdat, nou, zal we om het even. Maarten Roon, ik weet niet of je gisteren hebt gezien. En Maarten Roon en Hateboer, of ze passen echt geweldig in dat systeem bij Atalanta.
Dat moet het zijn.
Want echt, nou man, echt serieus. Maar dat is, dus je hebt 3 of 4 spelers. Dat is toch echt te weinig als je hebt over, want er werd gesproken over Europese titel. Er werd gesproken over heel ver komen op WK.
Helemaal eens, maar het tegenargument is dan altijd, het zijn dezelfde, het is ongeveer hetzelfde elftal wat met tamelijk sprankelend voetbal behoorlijk heeft gedaan tegen Duitsland en Frankrijk.
Ja, maar ook wel twee jaar geleden.
Daar zit een punt in dat ook de journalistiek valt te verwijten.
He? Het opportunisme bedoel je?
Natuurlijk, want sommige spelers, het wordt gesignaleerd, als je iets durft te zeggen over Frenkie de Jong, dan ben je ongeveer neergeschoten.
Wat wil je daarover zeggen dan?
Wat ik daarover wil zeggen is dat we ze te snel en te vlot op een voetstuk plaatsen. Ja, zonder af en toe. Ja, is gewoon zo. Het is gewoon zo.
Maar daar komt toch ook nog wel bij.
Hij kan hartstikke goed voetballen, maar dan mag je toch wel wat meer dan een 5 halen, of niet?
Het is bovendien jouw stokpaardje ook. Als er in de Eredivisie iemand 5,5. Die ballen recht doorschiet en wij noemen hem talent, dan schiet jij in de vlekken.
Ja, nou ja, omdat het is niet meer een jonge speler. Het is altijd in talent. Gigatalent of megatalent. Ja. Er zit niks meer daar een beetje tussen. En dat die spelers, ja, nee, dat zeg ik, maar Frenkie de Jong vind ik meer dan een talent.
Ja, nee, maar als je een talent bent, mag je toch wel eens in belangrijke wedstrijden opstaan en zeggen van, wacht even, het gaat niet goed. Nee. Vond je hem gisteren, je zei dat een 5,5. Nou, ik vond het een 5.
Ja. Ja, en de beste speler, laten we hem even de beste speler noemen, is nooit beslissend. Bijna nooit beslissend.
Hij zorgt voor de ritme. Het is niet voor niks dat Memphis Depay, die toch zichzelf best wel goed vindt, dat hij noemt hem de motor van de elftal.
Ja, maar dat is hij ook.
Dat is best wel opvallend.
Maar 10 jaar geleden waren de beste spelers Wesley Sneijder en Arjen Robben. En die beslissen die wedstrijd voor je. En als nu een wedstrijd op slot zit, dan is Frenkie de Jong een geweldige speler.
Positie toch?
Niemand bestrijdt.
Het gaat niet om Frenkie de Jong, het gaat om de rest van het team, toch?
Maar niemand bestrijdt dat gewoon een goede voetballer is. Stel je voor, zeg je. Je bent blind als je dat niet ziet.
Nee, maar Frenkie de Jong is natuurlijk nooit een speler, zal het ook nooit worden, die wedstrijden voor je beslist qua doelpunten of assist. Maar hij is wel degene die venijnige paasjes tussendoor geeft om eigenlijk een andere de kans te geven om iets te gaan beslissen. Ja, alleen het niveau, zeker gisteren, was gewoon te laag. Elke keer balverlies. Continu balverlies voorin.
Je kan het spelen ook beslissend zijn. Pirlo schiet me ineens er binnen. Die knalde wel zijn vrije schop binnen. Maar die bepaalde natuurlijk het tempo van een elftal. Ja, nee, waardoor de rest van het elftal veel beter ging voor.
Maar dat ziet iedereen. Dat betwist ook helemaal niemand. Zonder Frenkie de Jong is het Nederlands elftal gelijk nog een stuk minder. Ja. Dus dat is wel helder. Maar het is wel lekker als je beste speler ook beslissend kan zijn in wedstrijden. Waarin het totaal niet loopt. En dat is natuurlijk bij het Nederlands elftal wel zo. Eigenlijk kan alleen Memphis dat. Puur vanuit het niets een goal maken. En dat is wel heel weinig, heel dun.
Was het, als je teruggaat naar die opstelling, was ook wel wat discussie over de rechterkant uiteraard, over de spitspositie zelf. Was het toch niet logischer geweest om, als je toch min of meer op dezelfde manier wil voetballen, om dan toch voor Malen in de punt van de aanval te kiezen, in plaats van Luc de Jong?
Had gekund, maar mij lijkt met Luc de Jong tegen een tegenstander als deze niet zo heel raar. Alleen
je haalt wel je plan B weg, als je hem in de basis zit.
Ja, nee, dat is waar. Maar je kunt ook altijd nog met Malen en Luc de Jong op het laatst gaan spelen, met z'n tweeën in de spits.
Maar je zag gisteren wel de plan B, toch? Dat was met Van Dijk voorin en met 3 man achterop.
De laatste 10 minuten, dat komt omdat de Jong er al in stond.
Ja, nee, dus dat kan ook een plan B zijn, toch? Ja.
Het zou ook vreemd geweest zijn als je Luc de Jong, die een aardige staat van dienst heeft, als je die nu nog niet zou opstellen. Wat gek is, ik vind een tegenstrijdheid zitten. Je stelt Luc de Jong op in de gedachte dat je veel bij de goal komt van de tegenpartij. Ja. He, daar is hij hartstikke goed in, dat grote lijf en de topkoptechniek. En vervolgens zeg je, ik kies voor snelheid aan de rechterkant, terwijl je weet dat er eigenlijk geen ruimte is. Daar zit een tegenstrijdigheid.
Ik denk dat daar de gedachte is dat Luc de Jong in de bal en hij dan van buiten naar binnen snijden, zeg maar, voor de diepte. Alleen, het is natuurlijk wel logischer, inderdaad, als je hem stelt, dan is het eigenlijk voor de vroege voorzet. Dat is niet per se dat je man moet passeren, achterlijn halen en voorzet. Want dat gebeurt bijna niet, zeker niet als je zo diep staat als Bosnië stond. Dus dan is de vroege voorzet, en dat was Berghuis, natuurlijk de veel logische keuze. Ja.
Doe niet om gelijk te halen, hoor. Maar haal je, als je de Jong daar neerzet en je blijft vasthouden aan Wijnaldum als diepste middenvelder, haal je daar toch ook iets aan chemie weg? Of Wijnaldum die als Memphis naar het middenveld ging, nog wel eens daar overheen kwam. Met de Jong kan je natuurlijk nooit zo voetballen.
Nou, maar kan je mij even vertellen, trouwens, je houdt dat precies bij. Ja. Hoe goed Wijnaldum was de laatste week, Interlands?
Oh, aanstaande Interland was die dramatisch. Gisteren was die echt heel erg slecht. Ja. Maar het is een zeer goede speler.
Ja, maar dat weet ik wel.
Maar het is in wedstrijd is natuurlijk ook. Je hebt ook wel eens een slechte dag, toch?
Ja, zeker. Zelf, dag 5, als ik hier zit, gaat het goed.
dat kan natuurlijk wel. Alleen gisteren was ze wel zo opvallend slecht. Ja. Weet je, het was alsof. Er zat geen leven
dat kan
in.
Dat kan toch ook liggen aan. Dat probeer ik net aan te zwengelen. Dat kan toch ook liggen aan het feit dat hij niet kwijt kan wat hij kwijt zou willen in zo'n wedstrijd.
Ja, en aan de tegenstanders. Want daar gaat het eigenlijk nog niet eens over. Als je nou naar Nederland zelf kijkt en zoals het zo mooi heet, je zoomt een beetje uit. Dan begon Koeman natuurlijk tegen ploegen die heel sterk waren. Portugal, Duitsland, Engeland, noem ze maar op. Maar wel een type voetbal vroeger dat perfect bij dit Nederlands elftal paste. Ja. Een beetje leunen, bij een halde de ruimtes in. En dan speel je tegen Bosnië, en dat zag je onder Koeman tegen Noord-Ierland bijvoorbeeld ook. Ja. Dan wordt het opeens een stuk moeilijker. Want dan moet je zelf het spel maken. En dan heb je aan een nummer 10 als Wijnaldum opeens een stuk minder, denk ik. Ja.
Alles valt of staat natuurlijk uiteindelijk ook gewoon met de snelheid van voetbal. En de manier van gisteravond kun je het van zijn levensdagen niet aan
gisteren
spelen.
Kon Nederland zelfs dan niet sneller, omdat ze de techniek er niet voor hadden. Ja, zelf in dit tempo.
Nou, dat was, je haalt het woord op mijn mond, want die techniek was... Jij bent de voetballer. De techniek, de techniek die was er niet tegen Italië. Die was er niet tegen Mexico. Nee. En die was er gisteren niet. Nee. En dat is toch...
De functionele techniek. Dus je kan niet sneller spelen. Eigenlijk.
Maar hoe kan het dan? Want die was er wel.
Omdat die spelers... Ja, die waren er wel. Maar het is wel een beetje wat Sjoerd zegt. Is wel van de omschakeling is wel vele malen makkelijker. En spelers zoals er nu in stonden... Kijk, Malen heeft ruimte nodig. Terwijl hij ook wel in de kleine ruimte kan. Promes heeft zeker ruimte nodig. Wijnaldum is ook een speler die ruimte nodig heeft. Luc de Jong.
Je speelde tegen een vermoeid Bosnië 2.
Ik weet het. Het leek met hun tempo met omschakelen was amateurwaardig. Dus je had eigenlijk weinig tot vrezen eigenlijk van Bosnië. En je speelt echt... Het is ook onbegrijpelijk dat je hier niet van kan winnen. Nee. Alleen het Nederlands elftal was een hele slechte doen.
Ja, hoeveel hoofdpijn dossiers heeft het Nederlands elftal als het gaat om de opstelling? Ik zit even naar linker spitsen denken. Zes. Dat is fors.
Maar is dat niet altijd bij nationale elftallen? Want je hebt wel gelijk dat het lood om oud ijzer is. Of je nou, weet ik veel, Promes of Babel opstelt. Maar dat is toch in alle fases eigenlijk wel zo geweest. Ik kan me nog herinneren dat we een paar jaar geleden riepen dat Erik Pieters in het Nederlands elftal moest. En dan was alles opgelost. Dat was toen ook een beetje zo.
Vaak spelers die niet spelen of op de bank zitten, die worden eigenlijk altijd zoveel beter gemaakt dan dat ze daadwerkelijk zijn. En gisteren was dan de beurt aan Berghuis.
Maar moet je niet zorgen dat je minste spelers gewoon, als die een 7-min zijn, dan ben je al een heel end.
Jawel, maar zoek maar een beter rechtsback dan wat er nu is. Zoek maar een beter linksback. Zoek maar beter buitenspelers. Die zijn er ook weer niet. Dus het is een soort van...
Met andere woorden, ik ga je met een blik op de klok onderbreken. De hoofdpijndossiers gaan we zo meteen verder over praten. Graag tot zo, deel 2. Deel 2 van Voetbalpraat wil ik even beginnen met een citaat van Virgil van Dijk. Die herhaalde dat het goede gevoel niet zomaar weg kan zijn.
Het is wel een tijdje weg, hoor.
Ja.
Ja. Toch al wel...
Het is niet zo lang geleden waren toch... Zelfs de pers was positief over het Nederlands elftal. En dat was toch heerste toch een soort van... het Nederlands elftal is eigenlijk, was heel moeilijk om te verslaan. En onder Koeman, weet je, dat ging allemaal wel. Dat is wel echt in één klap weg.
Wat kun je nu doen om er weer een beetje schwung en vrolijkheid in te krijgen?
Nou, beter spelen in ieder geval. En winnen.
Dat zou wel helpen.
Nou, minder kan het niet. Je kan nog zeggen, het voordeel tegen Italië is dat je voor het eerst eindelijk weer eens een keer de underdog bent. Hè. Dat is weer een tijdje geleden. Dat
zeker naar de voorgaande wedstrijd.
Ja. Maar dat lag het Nederlands zelf op zich natuurlijk wel goed. Hè, onder Koeman. Dus misschien is dat al een klein voordeeltje. Maar tegelijkertijd ligt er een enorme druk ook gelijk op.
Zeker. Druk ook op Frank de Boer vanwege de start. Maar die heeft natuurlijk ook een beetje pech tussen aanhalingstekens op de manier hoe die binnenkomt. Er zijn natuurlijk al internationals die ineens met 7-2 van Aston Villa verliezen. Met 6-1. Donny van der Beek bijvoorbeeld. Zijn er een heleboel niet in vorm. Het zit hem ook niet echt mee, de manier waarop hij moet
maar
beginnen.
Maar dat bedoel ik te zeggen met dat Koeman op een wel... het zal wel in het contract staan en mogen. Maar dat Koeman op een buitenongelukkig tijdstip weg is gegaan. Er was nu eenmaal, er komt het klote woord, chemie tussen Koeman en de spelers. Een vriendelijke baas, maar wel de baas. En dat liep hartstikke goed. En hij stapt op. En dan moet Frank erin stappen. En het komt bij
de KNVB. Denk ook niet dat hij een klein beetje... moest stappen. Hè? De KNVB vond dat Frank erin moest stappen.
Ja, maar Frank heeft het zelf ook gedaan.
Ja, hij wilde dat wel,
ja.
Maar vind je niet ook, ik denk dat Frank de Boer ook een beetje leidt onder dat hij moet de lijn Koeman volgen. Dat is... Nee, maar ja, van de KNVB, dat is toch wat ze willen.
En, dat is zo gelul.
Nou ja, dat is wat je de hele tijd hoort. En over Dwight Lodewegers moet dan... Zeg maar, ik denk dat heel moeilijk is, omdat ieder persoon is natuurlijk heel anders. Los bepaalde situaties heel anders op. Dus je kan dat nooit doen. Het is gewoon de Frank de Boer manier moet hij gaan volgen. En ik denk dat hij ook echt nu moet zeggen, in zover dat hij het nog niet heeft gedaan. Nu ga ik het echt zoals ik denk dat ik moet doen. En niet denken van, wat had Koeman gedaan?
Kruip eens in zijn hoofd. Wat zou hij dan voor woensdag kunnen of moeten doen? Als je zijn lijn een beetje probeert te volgen?
De Pai is terug, hè?
Ja, De Pai is terug, maar De Roon is geschorst. Dus op het middenveld moet je wel iets doen.
Ja, ik vroeg net een beetje waar Pruppen was gebleven. Maar ik kan me voorstellen dat hij Dele Blind op het middenveld gaat zetten. voor de, want hij zit natuurlijk ook wel een beetje in die... Ja, in die Ajax, hij wil daar in voetballende zes. Mm-hmm. En dat is Deli Blind wel. Hij is een van onze slimste voetballers die daar is. Die situaties eerder leest dan andere. Snelheid heeft hij niet meer. Dat is echt.
Maar dat
weg.
Klinkt in lijn wat je net zegt over zijn rol op de linksbackpositie, zijn handelingssnelheid. Dat klinkt dat niet heel logisch om dan op zo'n
Nee, maar ik denk dat het zo wel gedacht wordt. Want wat Wijnaldum kan je daar neerzetten. Maar ja, de stap van nummer 10. Opeens naar die positie is misschien...
En dan Van de Beek op de 10 positie.
Sorry?
En dan Van de Beek op de 10 positie.
Heb je Donny van de Beek tegen Mexico gezien? Loopt ook met zijn ziel onder de arm bij Neil zelf. Nee, maar ik kan me voorstellen dat Deli Blind...
Nee, ik vind dat...
Nou, Donny van de Beek was toch tegen Mexico echt...
Nee. Tegen Wit-Rusland hebben ze toen toch allebei gespeeld. En toen moest de Roner op het laatste in om te zorgen dat ze niet gelijk speelden. Ja. Toen werden op dat hele middenveld volledig...
Ja, nee, maar
in de toekomst zou Koopmeinders daar kunnen gaan spelen.
Welke toekomst, Kees? Woensdag of langer in de toekomst?
Nou, woensdag kan me voorstellen dat een coach zegt... dat is misschien wat al te vroeg, maar die heeft een soort vastheid aan de bal... die ik wel prettig vind in die positie. Ik vond hem in ieder geval... hij durft te passen over...
Deli Blind heeft natuurlijk ook vastheid aan de bal.
Zeker.
Alleen hij heeft...
Maar die mist nu even iets, hè?
Ja, maar Koopmeinders heeft natuurlijk ook geen snelheid.
Nee.
Dus als je daarop wil, de afweging wil maken.
Strootman heb je ook nog. Maar jij lacht erom. Maar dan, als je die nu niet opstelt, dan
hoef je hem niet meer op te
doen. Hoef je hem natuurlijk ook helemaal niet meer.
Nou, dat
die heb ik echt
al.
Zo lang niet zien voetballen. Ik weet niet of jullie dat gezien hebben. Hebben jullie hem zien voetballen?
Nee.
Ik heb echt, ik denk, 2-3 jaar.
Ja.
Bij Marseille een keer in de Europa League, maar dat is een tijd geleden.
Dus dat weten we niet.
Maar je krijgt wel te maken met een behoorlijk dynamisch middenveld van Italië. Dat hebben ze al laten zien in de eerste wedstrijd in Amsterdam. Als wij nu al zitten te filosoferen over die positie die moet worden opgevuld, dat Blind daar de snelheid niet voor heeft, Koopmeiners eigenlijk ook niet. Dat is een behoorlijk ingewikkeld verhaal dan.
Je kan ook nog je middenveld verstevigen tegen de Italianen. Dat zou op zich geen overbodige luxe zijn.
Ja, maar ik denk niet dat het erg is.
Terug naar 5-3-2, Sjoerd?
Nou ja... De oplossing hadden ze ook niet in een 4-3-3 tegen Italië met die linksback die iedere keer doorkwam.
Nee, daar zou ze wel van. Ja,
dat had niemand gezien.
Hadden ze
die heeft er 90 minuten vrijgelopen aan de linkerkant, maar dat was ons niet opgevallen. Nee. Nou, dat is allemaal erg cynisch, maar kijk, je bent inderdaad, dat werd net gezegd, je bent sinds lange tijd ben je echt de underdog. Dus je kan wat voorzichtiger spelen. Je kan wat meer behoudend gaan opereren, ook op het middenveld, dat kan allemaal. Maar het ligt ook aan de houding van de spelers. Ik geloof dat Juri Mulder het zei, die dacht, hij heeft gelijk in hun nabeschouwing. Het was allemaal zo gelaten, niks.
Die spelers wilden toch op deze manier ook verder? Die hadden toch ook zelf ook wel opgeworpen in al die gesprekken met elkaar?
En dat kun je toch zo opknikken?
Dus op deze manier vooruit komt.
Maar dat is ook zo onbegrijpelijk. Kijk, die Lijn Koeman, die de boer in zijn maag is gesplitst. Dat is voor de boer zelf natuurlijk al heel ongelukkig. Maar dat is toch een hele rare gedachte geweest. Met dit Nederlands elftal. Als je dan hebt ingeschat van we moeten eigenlijk op dezelfde voet verder.
Mm-hmm.
Dat was steeds de boodschap. We moeten eigenlijk op dezelfde voet verder. Want we werken zo lekker samen in Zeist. Het gaat zo lekker allemaal. Nee, je had juist nieuw elan nodig op dit moment. Als je had moeten kiezen op het moment dat Koeman weg was, had je er toch veel beter juist een soort nieuwe energie in moeten brengen. Nee, in plaats van dat je zegt van we moeten een trainer hebben die de lijn Koeman doorzet.
Maar dat bestaat ook niet.
Nee, het bestaat
maar wat
niet.
Ik net zei,
maar de gedachte is al
ja,
heel
nee, maar het bestaat natuurlijk niet. Want hoe kan dat kan helemaal niet. Je kan wel zeggen, we willen 4-3-3 spelen, want dat is hoort bij Nederland. Maar elke situatie, elke keuze die je maakt, is toch persoongebonden. Ja. Hoe je bent als persoon,
maar
hoe
wat
je dingen
oplost. Wat ze wel bedoelde met die Lijn Koeman was dat die staf die moest en die zou intact blijven.
Ja, dat is gelukt.
Dat is gelukt.
Wat vind je daarvan, Sjoerd?
Die discussie is al eens gevoerd. Stel nou dat het nou verkeerd gaat tegen Italië, wat niet denkbeeldig is.
Het is Nations League, hè, voor alle duidelijkheid. Ja, we spelen niet EK.
Ik heb altijd het idee dat in Nederland van alle landen het meeste gewicht aan die Nations League
wordt. Dat was ook omdat Nederland vorig jaar natuurlijk opeens heel goed deed in Nations League. Toen werden natuurlijk in plaats van oefenwedstrijden werd het een hele serieuze toernooi. Wat je ook kon winnen. En natuurlijk als je ver komt, waarom niet? Maar het is natuurlijk wel Nations League. Hè? En ik moet zeggen, Nations League is zeer goed verzonnen. Dat heb ik ook een keer ooit gezegd. Want oefeninterland zijn er dat niet meer.
Nee.
Behalve tegen Mexico dan. Ja. Als er geld verdiend moet worden.
Ja.
Maar het geeft wel een extra soort van. Terwijl eigenlijk een veredelde oefenwedstrijd is, toch?
Dat is zo.
Zeker.
Dat is zo. En als je de indeling van de EK neemt. Eerst het die tegenstanders. Nou ja, normaal gesproken zijn de partijen die Nederland wint. Dus
zeker
hij
thuis.
Heeft, wat zeg je?
Zeker thuis.
Dus ze hebben een gereden kans op dat EK om door te komen. Dus er moet geen sprake van paniek zijn, want dan is je vraag, wat moet er gebeuren? Ook typisch Nederlands, want we moeten wat hebben kop en kont weer buiten gooien. De grote boeren moeten we vooral niet doen.
Dat zou wel heel opvallend
zijn. Kees, het ging me niet zozeer om de positie van Frank de Boer. Nee. Dat zou tamelijk ridicuul zijn. Ja. Maar je hebt het over de oproepen van Strootman en Babel iedere keer. Zijn dat momenten dat je wel wat in die spelersgroep wat meer dynamiek probeert te krijgen?
Ik kan me niet voorstellen. Ik heb onder Frank de Boer gewerkt met Nederlands Elftal. Met Van Marwijk en Cocu en Frank de Boer. Dat is natuurlijk een voetbalkenner, Frank de Boer. Kom op zeg. Dat is geen Jan Lul.
Maar wie dan wel, Kees? Als je Babel niet opzoekt, wie dan wel?
Ja, dat is natuurlijk een punt.
En het maakt natuurlijk helemaal niks. Weet je, of je nou dan zeg je... Ja, wie wil je zeggen eigenlijk? Zeg maar iemand. Want je kan wel zeggen van ja, Babel niet, maar wie dan wel?
Ja, nou ja, dat
dan kom je er bij de Boadus van deze wereld uit. Ja,
en het was heel jammer dat Babel die ene kans kreeg. Want nu kan iedereen zeggen, zie je, kan er geen heet van. Terwijl het was wel best niet zo makkelijk, dat schot. Die van Frenkie de Jong was veel makkelijker.
Hard en hoog.
Net daarvoor.
Aan de zijkant.
Maar die van Babel was, die viel, hij raakte hem ook niet helemaal goed. Maar
nee,
maar is ook niet zijn. Weet je, Babel heeft natuurlijk niet echt een goede trap.
We moeten ook qua spelerspotentieel. Ik snap dat je dat zegt op basis van die wedstrijd. Het is natuurlijk al wel weer een stuk verder dan anderhalf jaar geleden. Hè? Als je alleen al kijkt naar de clubs waar ze spelen. En de competities waarin ze spelen. Dan is de hele spelersgroep wel een stap vooruit gegaan.
Maar er is wel een aantal posities. Wat ik zeg. Ja, ik vind dat de vier spelers. Die zijn echt gewoon misschien wel vijf. Als je de paai ook erbij doet. Maar de rest is natuurlijk wel. Neem de keepers misschien. Heb je dan hoofdpijn dossiers? Ja. Keeper.
Oh, wat heeft hij verkeerd gedaan gisteren?
Nee, niks.
Zillis vind ik ook de beste keeper. Ja. Alleen je hebt een keeper die niet speelt.
Nee,
dat is nadelig, toch?
Nee, maar je hebt nu wel 6-7 spelers in topcompetities. En dat had je anderhalf jaar geleden niet.
Maar Sjoerd, het blijft wel dat het sentiment nu zo is dat Nederland een jaar geleden nog behoorde tot de EK-favorieten. En nu ontzettend ver verwijderd zou zijn van de België, Engeland, Duitsland en Frankrijk, om er maar vier te noemen, Spanje.
Dat is toch ook zo.
Dat was toch vorig jaar ook al zo?
Ja.
Ik bedoel, het zat er misschien...
Ja, maar het zat, Sjoerd, dat is toch heel vreemd. En dan kijk ik ook vaak naar links. Heel vreemd. Er was iets niet de afgelopen weken. De spirit. Die was onder Koeman natuurlijk wel.
Ja.
Je kunt er lang en breed over lullen. Daar was absoluut een soort... we gaan tot gaatje. Ook bij Depay. En
dat is misschien inderdaad wel wat dit Nederlands elftal beter maakt dan het daadwerkelijk is.
Tuurlijk.
En die moet je dus wel als coach nu... proberen terug te krijgen. En dan is het echt niet van... nou, hij iets meer naar links, hij iets meer naar rechts... en hij moet iets meer naar aan de binnenkant. Dan is het echt een heel andere ding waar we het over hebben.
Ja, maar
en dat was er wel.
Jullie kennen Frank de Boer persoonlijk allebei beter dan ik. Vinden jullie hem niet veranderd? Ik kan me herinneren, jammer dat we geen beelden kunnen laten zien... maar dat is een beetje clichébeeld geworden... maar dat fragment op het veld bij NEC Ajax toen... dat hij helemaal door het dak ging, uit zijn dak ging tegen die spelers.
Acht jaar geleden.
Nou, kun je toch nu bijna niet meer voorstellen. Nee, maar hij komt zo timide.
Dat heeft hij natuurlijk wel in zich. Dat heeft hij wel in zich. Maar zijn carrière heeft ook aangestipt en aangescherpt door ons, de media, heeft wel een dreun gekregen.
Ja,
kijk, ik ben bij Inter bij hem geweest, Fox. En daar was hij echt van plan om alle leuke dingen te doen. En dat was een overschatting van het inzicht wat bij Italianen leeft over voetballen. Want dat hebben ze niet op zijn Nederlands. Dus dat ging mis. Crystal Palace is een hopeloze club. Mm. Dus jij zegt, dat maakt geen reet uit. Niemand is geïnteresseerd in Crystal Palace in Engeland. En Atalanta vind ik, Atalanta heeft hij niet zo slecht gedaan. Nee. Heeft hij heus wel successen gehad. Nee, maar hij is beschadigd zelf.
Nee, dat zie je.
Maar Sjoerd, als jij bij drie verschillende kranten... binnen half jaar ontslagen zou worden. Zou dat ook iets met jouw zelfbeeld doen? En jouw voorkomen?
Zeker.
Nu moet ik zeggen... Maar dan
is het gek als je daarna wordt aangesteld... als hoofdredacteur van de New York Times.
Ja.
Dat is natuurlijk wel een beetje het geval.
Ja, maar je kan, als je zo'n rugzak met teleurstellingen hebt... kan het twee kanten op. Je kan denken van, ik word nu heel voorzichtig. Of je kan denken, sodemiet er nou allemaal maar op. Nu ga ik het op mijn manier doen. Ja, en dan ook ruziegeloos ook.
Ja, maar het is ook heel menselijk wat de boer overkomen is... en hoe die er nu voor staat. Maar daarom vraag ik het ook aan jullie. Zie je een andere Frank de Boer?
Ja, hij is wat meer timide. Volgens nog, en dat zal hij dus dat gaf jij net aan voor de reclame... Hij zal toch weer Frank de Boer moeten zijn... En dat is natuurlijk een hele driftige man.
Je moet in ieder geval niet... Ja, precies.
Dat is hij gewoon.
Alleen, het lijkt alsof hij bang is om die spelers... Nee, wij moeten inderdaad... Nee, sorry.
Hij heeft ook een belangrijke concessie
Maar het wordt net gedaan alsof Koeman een hele lieve trainer
was.
Maar Koeman is knijterhard.
Natuurlijk is hij dat.
Dus ik...
Alleen, maar voetballers hebben, jij pleit ook voor Van Gaal, bij mij is het niet vreemd dat ik dat doe, maar voetballers hebben gewoon echt een harde hand nodig. Dat klinkt een beetje aan de lul.
Terwijl ze dachten dus ook zelf dat ze alleen een oppas nodig hadden.
Ja, dag.
Dit doen we zelf wel.
Ja, dat is gewoon
ik wel mooi van Maarten de Roon, die is wel in de slimme gozer. Hij zegt, nou, we dachten we verder waren.
Ja, naar Italië thuis. Ja, dat
maar Kees, ik heb ook vaak in de omgekeerde situatie in ieder geval gehoord van, joh, genoeg harde trainers gehad. Nu een rustige, prettige man, Ranieri, bij Leicester is het beste voorbeeld misschien van allemaal. Zou ook wel eens prettig zijn. Kun je ook tot successen komen?
Ja, kan.
Maar het hoeft niet per se.
Nee, ik geloof meer in die andere kant. Omdat dat wil zeggen dat je als een doorlopende boeman voor die groep moet staan. Als iedere avond slag moet geven. Nee, dat is onzin. Dat deed Van Gaal namelijk ook niet. Hè? Zoals jij weet. Die kon heel empathisch zijn met de spelers. Maar er is één baas. Eén baas die bepaalt. En dat is niet de assistent. Dat is niet de assistent van de assistent. Dat is echt de hoofdtrainer. En die geeft op zekere mate inspraak. Maar ik beslis. En niet een speler.
Maar die spelers zijn echt. Spelers ruiken gelijk als een trainer onzeker is of toch twijfel aan en niet zichzelf is. Ik kan niet inschatten of Frank de Boer dat niet is tijdens de training en zo. Ik ben er namelijk nooit bij. Maar weet je, als jij zegt, nou, ik vind het anders. Nou, spelers die rijken, dus die voelen dat echt gelijk. En het is bijna alsof hij dankbaar moet zijn dat hij hun trainer mag zijn. Leg dat alsjeblieft weg en wees gewoon jezelf. Wees die inderdaad die fanatieke hond dat je bent, die geen enkele speel wil verliezen. En dat je echt, zelfs die bal, weet je nog, die video, die bal die kwam, die miste hij nog expres, denk ik, om niet op te scheppen. Dat was toch ook een.
Dat was het verwijt in Amerika.
Dat was ook een verwijt in Amerika. Die wilde laten zien hoe een goede traptechniek hij heeft. En nu liet hij hem expres. Nou, zo denkt hij zelfs mee.
Ja, nou, laten we hopen dat vanaf woensdag gaat gebeuren. We gaan dit onderwerp afsluiten. Er zijn ook een paar andere dingen. Ik vond gisteren bij de collega's van Studio Voetbal, Erik Gudde voor zijn, hoe zeer uitgesproken richting de politiek in Den Haag. Dat het onbestaanbaar is dat het voetballen stopt als er nieuwe maatregelen genomen gaan worden. Hij was daar heel fel in, omdat hij bang was dat er misschien wel 8 tot 10 clubs zouden omvallen. Was jij verbaasd, Kees? Want jij zat aan die tafel over de felheid waarmee hij van leer trok.
Nee, daar was ik niet verbaasd over. Want we weten dat van Erik Gudde. Ik was de afgelopen maanden wat verbaasd. Omdat ik vond dat andere sectoren die ook maatschappelijk van belang zijn, misschien wel groter belang zijn, dat die nadrukkelijk op de trom sloegen dan de KNVB hoorbaar deed. Ze zeggen natuurlijk, we hebben hartstikke gelobbyd in Den Haag. Dat zal wel. Maar ieder praatprogramma zat Ronald Maas en zat
cultuursector te
verdienen. Ja, hartstikke mooi.
Nou, en de hele horeca, maar dat heeft ook niet geholpen.
Nee, morgen gaat alles weer dicht. Ja. Natuurlijk moet hij voor zijn bedrijfstak opkomen, zeg. Maar ik vond het een beetje treurig de laatste maanden dat de voetbal ging steeds in het defensief, vond ik dan. Hè? Van, ja, we begrijpen wel wat er in de wereld aan de hand is. En natuurlijk is het maar voetbal. Maar dat is ook een belangrijke bedrijfstak in dit land. Met 10.000 mensen die aangesloten zijn, die daar hun brood mee verdienen. En nou, ik was heel blij dat ik gisteren uitgesproken was. Ik ben ook blij dat het doorgaat, het voetballen. Maar die toon had wel eerder gemogen van mij.
Ja, bovendien een bedrijfstak die het op 99,9% van de gevallen gewoon heel goed voor elkaar had. Ja. In die stadions. Ja. En dat is veel te weinig uitgedragen. Dat is veel te weinig laten zien. Terwijl die clubs, die deden daar werkelijk alles aan.
Maar het is de reizen, waar ze bang voor zijn. Niet zozeer dat je daar weer binnen zit. Maar ik verwacht dat deze week wel een paar burgemeesters wel nu wat gaan zeggen. Van ja, inderdaad, wij kunnen niet voetballen, want zoals die burgemeester in Eindhoven toen de tijd, in maart, is alweer. Alleen dit is wel zo, ja, wat moet, dat moet. Want gezondheid, wat mij betreft, staat er op 1. En wij kunnen wel zeggen, het voetbal staat 8 tot 10 voetbalclubs op klappen. Maar hoeveel horecazaken staat er niet op klappen dan? Hoeveel kunstdingen staan niet op klappen? Dus weet je, wat moet, dat moet.
Daar zijn we toch allemaal over eens. Ja. Ik zeg alleen maar dat er niet zo gek veel verschil zit tussen die verschillende sectoren. Tussen theater en stadionbezoek. Dat is, vind ik, ongeveer vergelijkbaar. Bovendien, een voetbalwedstrijd gebeurt nog in de buitenlucht.
Ja. Maar wij denken ook allemaal inderdaad dat het geen kwaad kan. Nu niet, helemaal niet zonder publiek. Alleen, wij weten het ook niet.
Nee. Maar natuurlijk moet de voetballerij ook lijden onder datgene wat.
Dat doen ze ook, denk ik.
Je merkt wel ook, weet je, in die keukenkampioendivisie waar we nu de afgelopen anderhalf week veel de focus op hebben gelegd, kom je ook allerlei bubbels tegen waar dan toch weer van alles nog wat misgaat. NAC zit volgens mij nu al bijna 2 weken in quarantaine.
Maar wat voor bubbels zijn dat dan?
Nou, die worden ook continu getest, maar zelfs daar zijn nog 2
of 3. Maar hebben ze dat ook in privéleven? Die spelers hebben ook in privéleven.
Dat is het probleem. Ze kunnen niet achterhalen waar het nou precies vandaan komt. Maar ja, die besmettingen vinden dan wel plaats, ook onderling, in die selectie.
Maar ironisch genoeg,
wedstrijden niet door.
maar ironisch genoeg komt dat ook weer omdat die profvoetballers de godganse dag worden getest.
Ja.
En daarom komt het ook aan het licht. Dus er zit een soort gekke ironie in natuurlijk.
Ja, want ze hebben waarschijnlijk geen klachten. Nee. Dus je zou normaal gesproken niet getest worden.
Nee, die hadden het waarschijnlijk nooit.
En weet je, en loopt die competitie dan spaak? Ja, so what? Weet je, dat haal je wel weer in. Wij zitten in een hele bijzondere periode van ons allemaal, van ons leven. Wat ik hoop dat ik wel over 5 jaar zeggen, weet je nog in de coronatijd.
Ja.
Dat het een beetje een soort van weer vergeten is. Want mensen vergeten ook wel snel. Maar ja, we zitten in een hele gekke tijd. Hele gekke, ja, ik vind een hele bijzondere tijd en een treurige tijd ook.
Ja, het loopt helemaal scheef daardoor. Want ik kan me ook zo voorstellen dat het fysiologisch nogal wel iets doet. Als je 2 weken verplicht thuis moet zitten op een home trainer.
Dan moet je
Ja, Raymond Verheijen bellen. Ja, maar dat is natuurlijk al wel maanden aan de gang. Hè? Dat is op microniveau. Als NAC corona gevallen heeft, dan moeten ze een tijdje in quarantaine. Kunnen ze korter trainen. Maar het was natuurlijk al in de hele voorbereiding op dit seizoen. Liep het al helemaal door elkaar. Met al die clubs en al die competities die een ander soort aanloop hadden. Dus de inspanningsfysiologen kunnen er weer een paar boeken bij schrijven na deze tijd.
Dat is gewoon zoals het is.
Ik vond het wel komisch dat Mike Snoei ongeveer insinueerde dat min of meer nou, niet expres was gegaan bij NAC, maar dat niet veel scheelde.
Nou, daar kwam het wel een beetje op neer. En toen er vervolgens werd gevraagd van ja, wat doe je nou precies? Toen zei hij van ja, daar kan ik verder niks over zeggen. Nee. Dat was wel apart.
Ja, die spelers hadden onderling contact gehad, die met elkaar gevoetbald hadden in het verleden. Die van de Graafschap met NAC. En bij NAC was al het begin van de week mogelijk een geval. En zie je wel, dat gaat dan door en dat leidt dan tot het afzeggen van die wedstrijd. Dat was ongeveer zijn verwijt. Dat je al wel op zijn vingers zit.
Hij is wel sneu voor die jochies. Als het inderdaad klopt wat er gesuggereerd wordt. Dat die jochies niet meer kunnen. De
amateursport.
Jonge jongens, weet je, jullie jonge kinderen. Nou, is... Dat ze niet. Ja, jou ook, jonge kinderen ook, Kees.
Zeker.
Ja.
Ik heb die jonge kinderen al een tijd.
De eerste berichten waren dat het jeugdvoetbal wel door kon gaan. Maar daar hoorden we jou over voor de uitzending?
Het geruchtencircuit, want er blijft niks geheim. Want ze lekken natuurlijk ook de dag voor de persconferentie bewust. Zodat we een beetje kunnen wennen aan de boodschap van morgen. Maar eerst werd er gezegd, volwassen voetbal, amateurvoetbal gaat niet door. Dus tot en met 18 mag je gewoon wel voetballen.
En
net in de auto weer en hoorde ik dus het bericht dat ze waarschijnlijk morgen gaan zeggen alleen trainen voor de 18 jaar en jonger. En geen wedstrijden, om die bewegingen tegen te gaan.
Maar ik hoor wel van heel veel ouders die met schoolkinderen dat ze hopen dat de school wel doorgaat.
Ja, dat klopt.
Dat ze niet weer thuis moeten.
Nou,
sowieso. Ja.
Heb ik dat goed?
Heel goed. Ja,
natuurlijk is dat zo. Maar
dat klopt als een bus.
Ja, maar niet alleen dat. Ook het sporten is natuurlijk zo ontzettend. Ja, dat klinkt allemaal zo hoogdravend. Dat bedoel ik niet. En ook niet dat anderen het beter hebben dan voetbal. Nee, helemaal niet. Maar voetbal hoort ook tot die sectoren die getroffen worden. Ook het voetballen buiten zijn. Of korfballen, of hockey, of wat dan ook.
Maar sporten is gewoon een heel belangrijk onderdeel van het leven.
Het chagrijn bij die kinderen neemt de godgansendag
toe. Ja, en bij ouders ook. Maar goed, dat is een ander. Tegelijkertijd liep er parallel aan dit hele verhaal over die maatregelen. Ook in Engeland is dat aan de hand. Vond iemand in Engeland het wel een mooi moment, een mooie timing om eens even over dat geld te beginnen in de Premier League? Wat is daar precies aan de hand, Sjoerd?
Ja, Liverpool, Manchester United en de directeur van de Engelse Football League. Die zijn eigenlijk bezig met een plan om de Premier League helemaal te gaan hervormen. En het principe is eigenlijk einde aan de solidariteit te maken. De Premier League is best wel solidair geregeld. Hè. Burnley krijgt relatief heel veel geld. En de top natuurlijk ook. Maar
100 miljoen, volgens mij.
Ongeveer dubbele.
Ja.
En dus het is best wel een solidair ingerichte competitie. En daar wil de top 6 daar eigenlijk min of meer van af. Die willen eigenlijk het amateurvoetbal en de lagere divisies afkopen. En dan willen ze vooral met z'n zessen bepalen waar al het geld naartoe gaat. En hoe de beslissingen worden genomen. Willen de Premier League ook nog verkleinen naar 18 clubs.
Om ruimte te kunnen maken voor een supercompetitie in Europa eventueel.
Ja, dus het is een soort voorsorteren op de toekomst wat ze doen. Maar daar is zeg maar de onderkant van het Engelse voetbal staat nu helemaal op zijn kop. Want die vrezen nu het ergste. Het is eigenlijk een beetje wat er in Nederland ook is gebeurd. Hè? Er is ook een discussie natuurlijk geweest om die competitie te verkleinen. Nou, dat liep helemaal vast in de modder. In Engeland pakken ze dat nog iets rigoureuzer aan. Dus hebben ze een soort
Is het dan zo, Sjoerd, dat het verschil wordt nog groter financieel dus?
Ja. Het is nu de verhouding is 1,7 staat tot 1 tussen de nummer 1 en nummer laatste. Dat wordt dan 4 staat tot 1. Dus
maar is natuurlijk al, Engeland is natuurlijk wel bijzonder, want de degradant kreeg al 100 miljoen. En dat is hetzelfde als de winnaar van de Primera División bijvoorbeeld.
Ja.
Dus ja, de verhouding was natuurlijk wel...
Aan de andere kant, ze spelen ook gewoon veel te veel in Engeland. Hè?
Ja, dat is
dat wil ze ook inkorten, toch?
Ja.
De League Cup en zo.
We gaan er nog een keer uitgebreid over praten, want de tijd zit erop. Ik dank jullie voor je aanwezigheid. Tot de volgende keer.